Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog, aflevering 213.
213,
mij,
ja. Heb je een fijne kerst gehad, Herbert?
Ja, ik heb een geweldige kerst gehad.
Oh, gelukkig.
Geweldige kerst
gehad. Met drie mensen maximaal, hè? Dat heb je aangehouden natuurlijk.
Drie gasten maximaal.
Ja,
dus wij hebben kerst gevierd. Ja, we zitten een beetje te giechelen, want
we nemen het op
voor kerst.
Ja.
Maar wij krijgen dus drie bezoekers. En we houden ons er netjes aan. Goed. Ik zit hier met mijn gast Ben van den Burg.
Ja, en we hebben geen derde gast.
We hebben geen echte gast.
Net zoals vorige week.
Om ons af te leiden van waar het werkelijk om gaat.
Ja.
Dus ik ga vandaag Ben interviewen.
Ja.
Om hem eindelijk eens echt te leren kennen.
Ben benieuwd. En,
ja, ik ook wel. En ik ga je verklappen en ook de luisteraars waar ik het onder andere over wil gaan hebben. Mm-hmm. Ik heb een lijstje en daar staat op de sport.
Leuk.
Natuurlijk.
Mooi.
Maar ook na de sport. Ik ga het hebben met jou over Vodafone, Japan.
Ja.
Repudo.
Ja.
Maar oh, gaaf. Laten we halen.
Ja, leuk.
Oude koeien naar de sloot.
Ja, maar dat is een hele interessante
Weet ik.
Lessen, ja, mooi.
Ja, en ik vind daar iets interessants aan wat jij nog helemaal niet weet. Maar dat komt straks.
Mooi.
Over BNR.
Ja.
Over de Tesla.
Ja,
over Triple.
Oh, gaaf.
Over podcasting.
Kom maar op, beginnen.
Ja, we gaan beginnen. Hoe heb jij ontdekt dat je een sportman was?
Nee, ik ben een gemaakt...
Wanneer?
Ja, dat is wel interessant.
Kijk, voor wie het niet weet, Ben is ex-schaatser.
Ja,
er zijn mensen intussen die dat niet weten, maar goed.
Daar heb ik wel een hele leuke anekdote over, die ga ik nu niet vertellen, want die vertel ik te vaak. Oké. Ik ben een gemaakte sporter. Ik ben eigenlijk een gemaakt mens. Ik heb van nature weinig talenten. Misschien mijn enthousiasme, mijn fanatisme en mijn, weet je, dat misschien wel. Maar ik heb niet een natuurlijk talent voor dingen. Er zijn mensen die geef je een bal en die gooien gelijk, weet je, of die schieten gelijk. Of je geeft mensen, die laat je een hardloopwedstrijdje doen en die winnen gelijk.
Ja.
Je hebt mensen die stappen op een fiets en die fietsen ineens hard. Weet je, dat, of mensen die zitten in de klas en die en je zegt hoeveel is 1 plus 1 en die weten direct, ja, dat is 2. Dus van nature kunnen ze dingen. Ik heb dat niet. Ik moet werken.
Helemaal nergens voor?
Nergens voor. Talentloos.
Kan me niet geloven. Nee, dat is zeker onzin.
Ik maak het iets groter, maar in de kern zit daar iets in.
Ja.
Dus hard werken, discipline, fanatiek ben ik. Ik ben heel erg nieuwsgierig.
Dat zijn ook talenten?
Dat zijn talenten. Dus dat heb ik wel. Oké, schaatsen. Want hoe merkt je talent voor sport?
Ja.
Ik ben dus een gemaakte sporter. Mijn buurjongen zei, Ben, we moeten op schaatsen. Ik zei, oké, we gaan op schaatsen. Prima. Maar nu gebeurt er wel iets geks. Ik ben dus talentloos. Maar ik stond op die schaatsen. En ik had natuurlijk alleen op natuurijs wat geschaatst. En ik moest een oefening doen en ik deed hem gelijk. En dat is natuurlijk wel gek. Dus weet je, ik reed ook in een paar jaar direct al verschrikkelijk hard. Ik ging van de eerste jaar 65, de tweede jaar, ik heb iets met tijden. Tweede jaar 46, 3, hè?
Heb je het over de 500 meter?
Ja.
Ja.
Tweede jaar dat je schaats 46, derde jaar 42, 91. Mensen kunnen het opzoeken, deze tijden klopt ook, hè? Het vierde jaar 41, 3.
Mm-mm.
Dat is natuurlijk een slechte vooruitgang, ik weet het. Maar,
ja.
maar goed, snap je dus...
Ja.
Ik ging opstaan.
Ik heb jouw PR nog opgezocht, dus 38,6 of iets dergelijks.
Nee, 38,40.
48, goed zo.
Ja, vraag mij een schaatstijd, ik weet alles. Dat is echt een autistische tik is dat.
Fantastisch, ook een talent. Maar ga verder.
Ook een talent. Oké, dus toen ik zeg maar de eerste keer dus op het ijs stond en moest voordoen of ik kon schaatsen in welke groep je wordt ingedeeld. Dat was raar. Dat was best wel dat ik, voor deze beweging heb ik wel iets van nature. En dat komt ook. Dat is ook interessant. Ik bolde vroeger. Dat is, dan ga je op je hurken liggen voorover. En waardoor je je kniehoek heel klein maakt als kind. Dat heb ik zeg maar tot mijn 8e, 9e gedaan. Waardoor ik heel makkelijk mijn knieën tot aan mijn schouders kan leggen. Want dat was mijn houding toen ik jong was in mijn jeugd. Ik wiegde mezelf zo in slaap.
Geweldig.
En die hoek klein maken is met schaatsen belangrijk. Dus ja, dat zijn facetten die dan samenkomen.
Ja, wat grappig. Oké. Maar ja, jij ging dus met je buurjongen op schaatsen.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk kwam jij... En dit is even een verhaal dat ik de luisteraars moet vertellen. Want jij weet het. Ik heb het jou ook nog eens moeten vertellen. Omdat jij het zelf nu... onze paden hebben elkaar gekruist toen jij in de jeugdkernploeg zat.
Ja, Jong Oranje.
Ja, en dat was omdat ik redacteurtje was aankomend bij een televisieprogramma over wetenschap. En ik had ontdekt dat er iets was bij de Vrije Universiteit, bij bewegingswetenschappen, dat te maken had met schaatsen. Daar bestudeerden ze die beweging.
Ja, Jos de Koning.
Jos de Koning, precies. En of wij dan een keertje voor een item in NOS Horizon daar een filmpje over mochten maken. En toen bleek het meest handige dat wij dat deden met de jeugdkernploegen. Want dan zat je de echte kampioenen niet in de weg. En die jongens die vonden dat wel leuk. En zo was jij een van degenen die rondjes heeft gedraaid voor NOS Horizon. Met andere namen die ik me herinner. Falco Zanza en Jacques Ory ook nog.
Ja,
als,
Jacques Ory is bij mij in de ploeg. Die is nu zeg maar de beste trainer die er is. Die werd altijd het eerste, ik werd altijd het tweede. Maar dat was ook wel een beetje mijn...
Toen tenminste. Hè?
Ja, dan hou
want
ik wel.
Hij is niet doorgebroken.
Nee, klopt. Nee. Maar ik wil even over die jeugdkernploeg en met die testen. Want het is wel de technoloog. Een paar dingen vertellen. Want er zitten paar interessante dingen bij.
Wel,
Je moest dan bijvoorbeeld je VO2 max meten. Dus dat is je maximale zuurstofopnamevermogen. En dat gaat dan per kilo, dus gewicht en totaal dat je hebt. Ja. Getallen ben ik een beetje kwijt. Maar per kilo is bijvoorbeeld heel hoog als je 7,8 hebt. Maar dan ben je heel licht. Dus zeg maar wielrenners die zitten ook op 7,880 tegenwoordig.
Ja.
En dan moet je 30 seconden voluit fietsen. En dan weet je je vermogen als mens. Dus hoeveel paardenkrachten. Vond ik altijd leuk. Hoeveel paardenkrachten heb je? Vond ik altijd leuker dan het aantal kilowatt. Een beetje paardenkrachten. En dan moest je zeg maar 30 seconden voluit fietsen. En daarna 2,5 minuut. En zeg maar die maximale test. Wat je ziet, zo'n grafiek. Je vermogen knalt dan omhoog. En hou
leuk
je
is dat,
vol.
Hè? En dan kijken of hoe ver je kunt gaan.
Oh, dat is zo gaaf. Ja. Ik was daar best wel goed in. Maar het interessante was dit. Moest je 2,5 minuut voluit. Ik heb die test 3 jaar achter elkaar gedaan. En dat was die deed je zeg maar 2 keer per jaar. En die heb ik 3 jaar gedaan. En het interessante was toen ik 17 was. Bij mijn allereerste test, toen het dus nog helemaal niet goed was in de jeugdkernploeg, fietste ik mijn hoogste waarde 2,5 minuut ooit. Dat heb ik nooit meer gehaald. 580 wat in 2,5 minuut gemiddeld, geloof ik.
Ja, dat is een hoop.
Maar waarom dat interessant is, want na afloop viel ik dus neer. Ik was half buiten bewustzijn, zwart voor mijn ogen, overgeven. Ik wist niet meer dat ik leefde.
Dat is ook een talent om zo ver te kunnen gaan.
Precies. En ik heb dus nooit meer gedurfd om zo diep te gaan.
Ah.
Maar dat is dus interessant. Hè? Dus je kan jezelf dus zo slopen. Vind ik onwijs interessant. Zodat je eigenlijk een rem hebt van hoe diep kan je gaan als mens. Herbert, er zijn zeg maar 9 van de 10 mensen die moeten gestimuleerd worden in hun leven. Kom op, je kan het. Ja, je gaat door. Zweep, nu.
Probeer het, ja.
En 10% die moeten worden afgeremd, want die doen altijd te veel. En ik behoor bij die kleine groep, die bij die 10%. Ik moet altijd wat ik doe. Bij mij is altijd, ik doe te veel, te moe, balans. Dus ik moet altijd terug. Ik moet altijd minder doen dan ik eigenlijk wil. Toen ik hartslagmeters kreeg, de quantified self. Toen dacht ik van, ik hoef helemaal niet meer te trainen. Want ja, weet je, ik train altijd gewoon op mijn gevoel. Ik train altijd te hard. Maar met die hartslagmeters, ja, het van rustig ben. Dus ik had echt, na die hartslagmeter, een luisleven.
Blijf nou onder de 180, Ben.
Ja, maar dat is toch heerlijk? Dus mensen moeten altijd door hartslagmeten. Ik moet harder. Ik ben moe, klote ding. Ik doe me af, want dan kan ik lekker rustig aan doen. Nee, na die hartslagmeten is mijn leven echt makkelijker geworden. Dus ik vond dat heerlijk.
Waanzin. Ja, leuk. Ben ik helemaal van me apropos met dit verhaal. De jeugdkernploeg dus.
Ja.
Daarna, die hele sportcarrière hebben we helemaal geen tijd voor.
Nee, maar ook bloedtesten waren interessant qua zeg maar wetenschap. Weet je, hebben we dat gehad?
Dat was toen best in opkomst, hè? Nou, tegenwoordig is het zo normaal.
Ja, maar dat was best wel interessant. Want we hadden vorige week een sportzakenuitzending over dat je nu een...
BNR Sportzaken, luisteren mensen.
Ja. Dat ging over de quantified self. En dan heb je nu zeg maar pleisters. Die kunnen je millimol, dat is je lactaatgehalte, kunnen
de verzuring.
De verzuring
na
meten.
Spanning, ja.
Maar je hebt natuurlijk een hartslagmeter om uiteindelijk indirect het lactaat te weten. Maar nu kan je dat dus direct doen met zo'n pleister. Nou, dat is natuurlijk voor een sporter onwijs interessant. Want die hartslagmeter is altijd anders dan je wil. Nee, nu krijg je een pleister waarbij je je lactaat kan weten. En dat is weer indirect. Want eigenlijk wil je direct in je spier kunnen kijken. Want dan kan je zien Ja, want dan kun je echt zien van hoe is je, dus je verzuring.
Puinhoop hier.
Ja, puinhoop hier. Kan ik iets rustiger aandoen, waardoor ik een beetje herstel, waardoor ik weer dieper moet. Dus je ziet ook, in, vind ik leuk, van zeg maar, technologie, dat je van heel indirect, je meet data op afstand en dan ga je steeds directer. Ja. Lactaat, en straks gaat het natuurlijk in je spier dat je een robotje hebt die dan zegt van, of jou automatisch jouw rustiger laat trainen.
Of met een of andere, weet ik veel, echografie of straling. Ja. Dat je daarmee de boel in kaart brengt.
Zo interessant. Vind ik mooi.
Ja.
Dus dat deden wij ook allemaal. En ook hoeken meten met allemaal vectoren dan. En dat ging best wel ver.
Ja. Oké. Je bent bij de echte kernploeg gekomen.
Ja.
Nederlands kampioen geworden. Tweede op het EK.
WK.
WK, neem je niet kwalijk. Ja. Sorry, pech gehad, hè? Want dat heb ik dan van jouw Wikipedia-pagina net nog even gehaald. Dat wist ik niet meer. Dat er een verandering was in de weersomstandigheden. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen.
Nee. Nee, ja, kijk, dat is ook het mooie van de sport. Dat je, kijk nu
even. Lig je nog wel eens in bed met je tanden te knarsen dat je dat kampioenschap hebt misgelopen?
Totaal niet.
Nee?
Nee, ik heb zelfs de theorie, maar dat zeg je natuurlijk omdat je nooit wereldkampioen bent geworden, maar tweede was. Dat tweede in je leven best wel beter is.
Waarom dan?
Omdat namelijk als jij eerste bent, dan heb je het gehaald. En je hebt namelijk in je leven heb je het nooit gehaald. Weet je hebt het nooit gehaald. Dat vind ik zo mooi van onze van software, dat het altijd beter moet.
Misschien dat
veranderd.
Je daarom wel nooit kan stoppen.
Precies. En ik vind dat een lekker gevoel van, hé, het is nog niet klaar. En als je eerste bent, dan kijk je naar beneden, dan heb je het gedaan. Ja, en dan? Weet je, kan je nog een keer tweede worden. Kan je nog een keer eerste worden, Dus tweede geef je een stimulans om te verbeteren en te veranderen. Dus dat redeneer je naar achteraf.
Waarschijnlijk wel, ja.
Maar goed.
Nou, oké. Je bent jong gestopt.
Ja, 22. Waarom? Ja, dat was ook zo interessant, jongen. Ik was toen echt de beste. Ik was toen echt goed. Nee, dat moet ik niet lachend zeggen. Nee, maar ik stond toen eerst in het wereldbekerklassement op de 1500 en 5000. Het was eind december. De wedstrijden kwamen eraan. Ik was, als je eerste staat op beide afstanden, dan ben je best wel goed.
Dus hoogste.
De hoogste. Eén is niet goed. Maar
ik zei eigenlijk oogste.
Oogste, ja. Dus ik zou gaan oogsten, ja. En ik was de hoogste. En ik stond als hoogste. Ja, goed. En toen moesten wij, hadden we een trainingswedstrijdje, we moesten een snel rondje rijden. En dat weet je wat ik wel mis aan sport? Min 2, strak blauw, Kalalbo of Insel in die tijd. Zo'n gladde baan.
Ben je daar ooit geweest?
Ja, Oma Ata heb ik ook geweest. En dan, weet je, en dan met een paar man op de baan. Ja, weet je, die sfeer, dat gevoel. Ja. Van, kijk, schaatsen is uniek, want je geeft één harde tik opzij en je knalt naar voren. Dat heb je met geen sport. Met zo weinig moeite boven de 50 rijden.
Ja.
Dat is ongelooflijk. En toen moesten we snel rondje, maar ik lag op bed. Je slaapt heel veel als sporter. En ik moest mijn schaatsen slijpen. Maar ik denk, joh, ik rijd dat snelle rondje wel even zonder mijn schaatsen te slijpen. Dus ik ging onderuit, want mijn schaats was bot. En toen lag een randje onder het ijs. En toen, dat ging over mijn rug. En toen had ik direct een hernia. En ik voelde ook toen ik daar lag van, het is kapot. Het is klaar. Mijn carrière is voorbij. Nou, nog een jaar zitten klooien met heel veel medische experimenten.
Ja.
Dat ook interessant is trouwens. Maar goed, toen was het voorbij. En dat was prettig. Uiteindelijk achteraf heel goed.
Waarom?
Nou, omdat ik te veel meekijk. Wat een mensenleven waardevol maakt, is toch dat je, dat je ergens voor gaat, dat je iets mooi vindt, dat je ergens bezeten van bent. Weet je? En ik weet dat allemaal onzin is in die 85 jaar. Maar ja, weet je, als je dan toch die 85 jaar, dat is leuk. Weet je, we hebben vorige week over jou gehad en je hebt zoveel passies. En dat laat het motortje lopen en branden.
Ja.
Kijk, en dat ik met sport is dat heel makkelijk. Vanaf je jeugd doe je het, dan ben je 24 uur mee bezig.
Ja, en dat zit alles in de weg.
En dat zit de rest in de weg, maar dat vind je ook niet. Maar ik vond dat helemaal niet erg. En heel veel sporters vinden dat niet erg, want het is je leven. Maar je gaat met pensioen op je 30ste, 35ste. En dan? En het is wel zo, en sommigen kunnen het wel, maar het is best wel moeilijk om vanaf je 30ste, 35ste nog opnieuw een nieuw vlammetje te laten branden. Want je bent anders je bakt jezelf anders in al die jaren. En ik zie te veel exporters om me heen, die daar toch moeite mee hebben.
Ja.
En als, je 22 bent zoals ik, ja, dan ben je zo jong en flexibel.
Dan ik kan was je eigenlijk van alles plan, doen. Grappig om te gaan zeggen van, nou, dat is weer zo'n rationalisatie.
Ja?
Ja. Jong gestopt, eigenlijk was het goed, maar dit verhaal geloof ik helemaal.
Gelukkig.
Ja,
fijn, gelukkig. Ja, dat hij is wel toch als mensen aantrapt erin. Nee, maar goed. Nee, nou ja, ja, kijk.
Nee, maar als je jong bent, ben je flexibeler en kun je die overgang waarschijnlijk beter aan.
Ja. Ja. Terwijl ik nu heel mooi vind als mensen boven de 50 zijn en nog gewoon. Je moet niet een restaurant beginnen, dat vind ik een onzin. Maar wel iets. Weet je, echt weer een nieuw bezetenheid kunnen vinden.
Ja, sigarenzaak was het vroeger, hè? Ja. Vaak zwart ging een sigarenzaak. Ja. Nou ja.
Maar goed, ja. Mensen die iets bezeten, dat is fijn. En op je 22 lukt dat makkelijker.
Ja, duidelijk. En toen ik had opgeschreven van, nou ja, hoe ging dat dan na de sport? Maar op Wikipedia zag ik alweer dat je toen Nederlands bent gaan studeren. Mm-hmm. Toen pas.
Ja, ik was, toen was ik zelfs 24. Maar ik was 22 stoppen, was dat zo? Nee, want ik stopte op mijn 23ste. En toen, ik had, omdat ik alleen maar had gesport, had ik weinig. Ja, algemene ontwikkeling, oh ja, niks. Ik deed niks aan school. Ik had MAVO, want ik kon lekker sporten. En toen dacht ik van, nee, ik neem een studie waarbij ik mijn algemene ontwikkeling het meest ontwikkel. Dan dacht ik, dat is geschiedenis, rechten of Nederlands. En ik schreef toen stukjes, dus ik denk, nou, dat doe ik Nederlands. Maar ik had natuurlijk geen VWO, dus ik mocht geen Nederlands studeren. Logisch.
Ah, ja?
En dan kan je een colloquium doctum halen. Dat betekent dat je 3 vakken VWO moet doen. En dan mag je wel naar de universiteit. Dus ik heb het eerste jaar als bijzitstudent doorgebracht. Ik haalde gewoon alles. Hè. Het is ongelooflijk. Fanatiek en dag en nacht.
Talent.
Ja, dag en nacht leren. Nu ik dacht, hoe doe je dat? Maar goed, ik had dus niks aan school gedaan al die jaren. Dus ik heb het snelst mijn propedeuse gehaald ooit. Want ik haalde me die 3 vakken VWO. En een maand later had ik ook mijn propedeuse. Want wat dat telt als je je VWO hebt.
Okay.
Tijdens het schaats denk ik nog wel HTS heb ik gedaan in de avonduren. Maar dat, weet je, dat, ja, dat, je bent alleen met schaatsen bezig. Dus dat, ja. doe je niet. Wel het eerste jaar gehaald trouwens. En ik vond wiskunde en natuurkunde het leukst. Ik vond dat mechanica en zo, dacht ik.
Dat is wel grappig, want ik had ook nog als vraag staan. Was je op school al een techneutje?
Nou ja, ik heb.
Nou, je deed niks aan school, dus dat blijkbaar niet.
Nou ja, maar goed, ik heb na de MAVO. Een
technische studie.
Nee, na de MAVO, de MTS. Dus dan ga je na de MTS de HTS doen. Dus, maar goed, omdat ik toen al schaats, deed je daar dus helemaal niks aan. Dat was 's morgens vroeg even een beetje. Oh ja,
maar je koos er wel voor, dus er was blijkbaar wel een bepaalde dat affiniteit.
Moet, ja, dat ja. Oh ja, dat. Ja. Dat vond ik wel. Ja. Maar de grote verandering zat meer in dat ik de technologie mooi vond. Was veel, wat ik vorige week vertelde, was voor ons gisteren. Is dat ik. Kijk, omdat ik media ging maken naar het schaatsen. Weet je, tv-programma's, omdat je beroemd bent.
Juist, ja, precies.
En radio en schrijven. Weet je, toen vond ik zeg maar de hele mediawereld vond ik niet zo interessant. En daar wil ik iets over vertellen, want dat vind ik wel boeiend qua cultuur. Kijk, als jij nu, hè, heb je zeg maar media, je hebt tech en je hebt telecom. Ja, je hebt veel meer, maar dat is zeg maar in dat veld waar ik me meer in begaf. Want nu vind ik gewoon tech, maar ik begaf me meer in die driehoek.
Ja.
Nog wel in media overal. En je kan die culturen wel aardig omschrijven. Ik omschrijf ze al jarenlang als volgt. In de media is het heel erg van onderbuik, vind ik wel leuk. Laten we dat eens proberen. Ik weet het niet. Maar er is een programmadirecteur die A vindt. Heel erg hiërarchisch. Weet je, van, nou, ik vind dat op zender moet, of dat moet een podcast worden, dan doen we dat. Dus het is een beetje de mediacultuur, onderbuik. Kijk je naar de telecomcultuur, dat is heel erg omdat ik bij Vodafone door 3G toen bij Vodafone kwam. Oh, daar hebben we elkaar ook nog ontmoeten. Komt zo.
Ja, heb ik ook een vraag.
Ja, leuk. Dat is heel erg business case doorwerken, Excel sheet, weet je, wat is de ARPU? Rekenen we door
wat is de ARPU?
Dat is de average revenue per user.
Oh, ja,
hoe kan je dat optimaliseren? Mannen in pakken zonder stropdas steeds minder, maar toen. Dus dat is heel erg business case wise.
Ja.
Dat bevalt me wel, omdat ik natuurlijk die getallen omdat ik dat getallenautisme heb. Dus dat vond ik wel. Dat vond ik prettig. Kijk je naar de tech. Dat is nu een, tech is voor mij heel erg van, wat is er mogelijk? Groots denken. We gaan naar Mars. We komen op de maan.
Ja.
Heel veel bezetenheid.
World domination.
World domination, maar ook bezetenheid van mensen die dag en nacht doorcoderen.
Onder het bureau slapen, ja.
Onder het bureau slapen. Waar het naartoe gaat, weten we niet. Maar zie je die dingen wel een beetje bij elkaar komen? In wie ik ben en wat ik mooi vond vanuit de sport. En in het midden komt het helemaal goed bij elkaar. Dus waarom voel ik me zo op mijn plek op dit moment in mijn leven en de afgelopen jaren? En is dit mijn plek? Omdat heel veel van mijn eigenschappen samenkomt. En in de sport was dat dus veel minder. Omdat ik van nature niet... Kijk, Bart Veldkamp, goede vriend van mij, die gaat op zondag... Nu gaat hij langlaufen, want hij woont in Noorwegen. Maar dan gaat hij de hele dag langlaufen. En ik denk, ja, waarom doe je... Dat is toch zonde van je tijd. Want je moet lezen, studeren. Er gebeurt van alles in de wereld. Dan moet je, nou, ik heb daar een andere interesse over.
Ja.
En dus dat komt nu samen. Dus van, zeg maar, stoppen met schaatsen, Nederlands algemene ontwikkeling. En daarna was er dus heel erg van... Toen maakte ik dus video en toen werden UMTS-frequenties geveild. En toen nam Vodafone, vis-à-vis was dat toen nog... gewoon iedereen die maar iets met video content heette dat nog steeds trouwens... met content te maken heeft. Ja, die wilden ze allemaal, kom erbij. Want we gaan de quadruplay gaan we uitvoeren. En ik praat over 2000. En toen was er dus wappen. Nou, en toen raakte ik dus helemaal bezeten. Want dat voldeed aan mijn, wat ik vorige week vertelde, aan mijn verslaving.
Ja,
verslaving
dus
van nieuws.
Je was schaatser geweest, je was beroemd, je kwam bij de televisie. En op een gegeven moment kwam je in contact met Vodafone, benaderde zij jou? Of,
ja, toen waren ze, zeg maar, toen kwamen ze...
Televisiebekendheid dan waarschijnlijk?
Precies, televisiebekendheid. En dan de jongen die de HR deed bij Vis-a-Vis, die kwam ik tegen, ja. En dan van, is dat niks voor jou? En dat kwam ook bij omdat mijn vrouw zei... jij moet eens een keer gewoon serieus een baan nemen.
Omdat dat is een baan, joh. Ja.
Nee, omdat je als schaatser ben je de held, want alles wordt voor je gedaan. En als freelancer toen, weet je, ik deed dat tijdens mijn studie natuurlijk. Ja, dan kan je ook doen wat je wil.
Ja.
En dan word je natuurlijk best wel egocentrisch van... Ah, ben ik natuurlijk nog steeds, nee. Maar dan word je natuurlijk best wel op jezelf... Weet je, je mag alles zelf beslissen. En het is heel goed om in een team te moeten werken... waarbij je gewoon een personeelsnummer hebt en doe maar wat je moet doen.
Ja.
Dus ja, dat was... voor mij ook onwijs lastig. Want dan zit je gewoon van 9 tot 6 achter een computer.
Precies. En wat deed je eigenlijk bij Vodafone?
Ja, ik was,
wij kwamen elkaar tegen bij een pers. Ja, nou, de tweede keer dat onze paden elkaar kruisten.
Ja, mooi hè. Nou, dat was wel gaaf. Toen kwam, zeg maar, 3G. En toen moesten wij videocontent op 3G. Op je mobiele telefoon krijgen.
Toen heb jij mij nog filmpjes van CNN laten zien. Ja. Van die clipjes van 30 seconden.
Toen waren we bij Vodafone. En dat deden wij. De techniek was een trippel. Daarom later trippel. Toen brachten wij als eerste in de wereld, dat is echt zo, live video op de mobiele telefoon. Op een Nokia 3650, 21 kilobit per seconde. En dat vond ik zo fascinerend. En ik ga nu even, ik heb hem vaker verteld, maar deze, als mensen nooit gehoord hebben, deze is echt een van de beste anekdotes ooit. Over de start van, zeg maar, video op de mobiel. Het is 2002. Wij moeten de NOS overtuigen dat video op de mobiel fantastisch beeld is. En ik praat over 21 kilobit per seconde.
Ja, het waren postzegeltjes. En dan nog pratende hoofd. Dat bewoog niet eens.
Ja, ja precies. Ja. En dus wij hadden die 3650. Daar hadden wij op een real player. Hadden wij dus het NOS-journaal. En het netwerk in het Mediapark was toen nog... Nee, wordt er niet meer. Was toen heel slecht. En het was toen zo dat 80% is voice toen. En 20% van het netwerk gebruikten ze voor data. En, maar ze konden dat wisselen. En de dataman, mijn collega bij Vodafone, daar wist ik van... dat kan, je kan ook 100% data geven, 0% voice... maar dan knallen alle voice calls eruit. Maar ik moest dus de NOS overtuigen. Dus met Schalk van Trippel kwamen wij bij de NOS aan. Dus ik bel, we hadden die meeting om 10:00. Dus ik bel om 10:02 mijn collega bij Vodafone op. Ik zeg, ik ga nu naar binnen... voice uit. Dus hij heeft in dat netwerk, in die paal, heeft hij dus voice weggedaan. 100% data. Wij zitten in die meeting en de NOS van, hoe kan dat nou zo goed zijn? Het netwerk is hier heel slecht. Hoe kan dat nou zo goed zijn? Niemand kon dus bellen in dat uur. En 11:02 bel ik hem op. Oké, het kan weer normaal. Maar het is toch mooi dat je dus in die tijd kon je dus gewoon een netwerk plat gooien. Omdat jij iets wilde laten zien. En het mooie was, toen Vodafone van Amsterdam naar Utrecht vertrok, was vorig jaar, was er een groot feest. Toen kwam de jongen, ik ben zijn naam kwijt, die kwam naar me toe. Hij zei, weet je nog dat ik het was? Ik zeg, was jij dat? Natuurlijk zo illegaal als men zijn kan. Maar dat kon nog. En toen zei een jaar later, ik denk een half jaar later, ontmoeten wij elkaar weer in oktober. Want toen was de officiële lancering van UMTS 3G juist. In Nederland. Dat was hier in Amsterdam.
Ja, 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 ja,
en toen hadden we al die contentpartners die ik dus aan moest sluiten, die hadden wij dus aangesloten.
Geweldig. Die anekdote, daar gooi ik even een andere anekdote overheen. Omdat graag. Ik zo daaraan doe denken. Ik ga het heel vaag maken, want ik weet niet of ik het alles in details mag vertellen. Ik ken iemand die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de flappentap. En die moest dus een keer demonstreren, maar niet als demonstratie, maar in het echt, hè, dat hij werkte. En de notabelen kwamen daar om, die zouden dan bankbiljetten gaan tappen. En toen werkte dat ding dus niet. Ik weet niet precies waarom, maar hij werkte niet. En toen hebben ze dus voor de eerste demonstratie van deze flappetap aan die bankdirecteur, weet ik veel wat, hebben ze gewoon een vent in die doos gezet. Ja. Ik vind dat net zo'n soort.
Ja, dat is net zo. Ja, dat is toch geweldig.
Ja, heerlijk. Ik smul daarvan. Mooi zo. Even kijken. Ja, toen ging je naar Japan. Dat was het volgende. Dat voor Vodafone.
Ja, maar dat was ook onwijs boeiend. Kijk, dat hebben we nu nog steeds. Je hebt zeg maar Wallet Garden en de niet-Wallet Garden. En bij Vodafone.
iMode hadden ze toen.
Ik heb nog
een t-shirt van KPN. Gaaf. Van iMode, ja.
Oh, ik weet nog zo goed dat ik, want toen zat het kantoor in Sloterdijk. Toen haalde ik bij KPN 2 iMode-toestellen op.
Ja.
Gewoon in de winkel,
speciale
hè? En dan gingen wij dan testen. Je had iMode. En dan was het de verdeling nu met dat hele Apple met 30-70 was toen 88-12.
Tussen wat en wat? Data en
sorry, dus de content provider kreeg dan 88 en KPN nam dan 12%.
Oh, van de opbrengst?
Van de opbrengst. Okay, en wij deden bij Vodafone toen al 70-30. Want zeiden wij, nee, weet je, wij zorgen voor de wallet. Wij zorgen dat het beter zichtbaar is. Mm-hmm. Dat je meer verkeer krijgt, de Apple Store. Hè? Dus wij maakten gewoon de Apple Store eigenlijk in, nou, dat was 2002, 2001, 2003. Nou, toen maakten we met Symbian, met games, met real tones verkochten we. En dan moesten we dus over pricing nadenken. En dan keken we naar Japan en zeiden van, nou, een ringtoon, nou ja, doe maar €2. Weet je, je verzon maar prijzen, je hebt geen idee. Dat is wel leuk, want ik zei net, telecom doorrekenen, dat soort dingen zo in een vroeg stadium rekenen door, je deed maar wat. En dus wij hadden de zogenaamde Wallet Garden. En toen had Vodafone, Wat kochten ze nou in Japan? Vodafone kocht J-Phone, hè?
Oké,
J-Phone, je had daar Docomo en KDDI. Dit zijn details, maar voor mij is het even lekker. J-Phone was heel slecht, was de derde operator. Vodafone kocht dat. En ik werd naar Japan gestuurd om de Wallet Garden, die wij dus in Europa hadden gelanceerd, wij in Nederland, om dat daar te introduceren. Nou, dat was zo grappig, Herbert. Want je komt daar aan en dan vragen ze, wat heb jij gedaan? Dan zeg je heel trots van, nou, ik heb een video op de mobiel. Kijk maar wat we hebben gedaan. En de Japanners begonnen natuurlijk, dat zeggen ze niet.
Onder de indruk.
Nee, dat is hetzelfde als hier in Nederland iemand uit Andorra komt en zegt, kijk nou, in Andorra hebben we televisie of een plaatselijke krant zijn we gestart. Dat is hetzelfde. Dat land is zoveel meer geavanceerd dan Nederland. Ja. Dus ik vond het zo. Dus ik zei het tegen collega's, je moet bedenken dat iemand in Roelofsvarensveen komt en die is de plaatselijke radiozender of podcast. Dat is gewoon een ander niveau. Mensen zeggen, iedereen is gelijk, iedereen doet zijn best. Dat klopt, iedereen
doet zijn
best.
Maar dan kon je toch niks bereiken daar, of wel?
Nee, dus dat was een totale. Dat sloeg echt nergens op. Want in Japan, we waren veel geavanceerder. Dus
ik dacht, je ging vertellen hoe je er toch uit was gekomen. Nee, maar je bent echt voor lul gezeten.
Nee, dat komt zo. Dus het was niet. Dus we zeiden, wij hadden echt van, ons model 88-12, meer open, makkelijker dat je content partners. Zij hadden duizenden content partners. Wij hadden een paar goeie. Maar het is allemaal App Store. Denk even aan de App Store nu van Apple of Google. Het is echt, nou ja. Dus na een half jaar Toen kwamen wij natuurlijk achter, ja, kansloos. En hoe gaat dat bij zo'n grote corporate? Dan sturen ze nog meer group mensen.
Echt waar?
Nog meer MBA's. Weet je, nog meer gepromoveerde gasten. Weet je, nog slimmere jongens. Omdat die krijgen het ook niet voor elkaar. Want ja, het is Japan. Dus nee. Dus, maar toen veranderde mijn rol. En dat was wel gewoon gaaf, gewoon hobby. Toen vroegen ze van, Ben, wil jij de innovaties uit Azië, niet alleen Japan, wil jij die kijken of die geschikt zijn voor Europa?
Oh ja,
maar dan moet
stuk
je dus,
interessanter.
Stuk interessanter. Dus dan moet je kijken, ja, wat voor cultuur hebben ze. En ik moest me richten op gaming. Daarom heb ik een beetje in de technologie ook vaak, vind ik gaming is mijn achtergrond best wel. Nee, mijn ja, jaar best wel. Ja. Ik moest me gaming en imaging. Oh, leuke foto's, weet je, het sturen van foto's. Wat toen natuurlijk begon, hè? Van wat zijn is de business case?
Ja, MMS.
Oh. Weet je, toen was Facebook er al. Herinner je even? Begon in 2004.
2004 was Facebook er al?
Ja, toen begon het natuurlijk. Maar toen, nee, ik zit nu te bedenken. Ik was daar in 2005 en 2006. Facebook was er al en ik moest nadenken over imaging, over foto's sturen. Hoe ziet dat eruit? Dus allemaal gemist natuurlijk. Alle ontwikkelingen gemist. Dus maar wij, is ook mooi. Dus wij moesten kijken innovaties en ja, en die moesten wij kijken of dat in Europa was geschikt. Dus er kwamen al die bedrijven langs die weer een oplossing ergens voor hadden. Ja, dat was natuurlijk een luizenbaan.
Ja, leuk.
Ja, dan moest je een rapportje maken van nou, dit is goed, dit is niet goed. Ja, dat is makkelijk. Dus ik heb daar echt wel onwijze gave dingen gezien. Ik heb wel één, als ik nog tijd heb.
Ja hoor, ja, zijn al op de helft ongeveer.
Ik vond,
van de tijd.
Die ik vaker, maar die vond ik wel interessant. Was de multiplayer. Heb ik een paar podcasts geleden verteld. Nou, dus ik vertel hem nu niet. Maar die multiplayer online mobile gaming.
Kijk,
ja, zoiets. Wat interessant is, kijk, waarom heb je Wordfeud? Want ik tik een woord in en het is niet time-afhankelijk. Ja. En ik krijg een woord en ik zie hem en ik ga rustig nadenken. Oh, het is ook een woord. En het is niet. Maar games worden natuurlijk interessanter als het tijdaspect mee gaat spelen.
Ja,
en hoe krijg je op de mobiel, daar moesten we toen nog over nadenken, is nog steeds niet echt opgelost. Hoe krijg je dus het time, ik schiet of ik doe een actie en de ander waarmee ik speel, die doet die actie tegelijkertijd. Nou, dat fenomeen, dat is nog steeds niet goed opgelost. Waardoor 5G interessant is, waardoor het hele netwerk interessant wordt. Hoe snel gaat een netwerk? Nou, en waar kwamen toen bedrijven, dat hebben we opgelost. En we praten over 2005 en nu is in 2020 dat nog steeds niet opgelost. Maar dan zie je wel waar oplossingen nog gevonden moeten worden in het netwerk.
Ja.
Om dat soort spelletjes in dit geval mogelijk te maken.
Ja, dus je was 2 jaar in Japan.
Ja, totaal.
Met je hele gezin?
Ja, dat was echt. Ik was totaal 18 maanden met mijn hele gezin. Mijn dochter die zat daar op een internationale school en die heeft 2 jaar op het gymnasium in Nederland niets hoeven doen. Het is dat.
Omdat dat onderwijs zo goed was.
Niet normaal. Herbert, er werd aan het begin van het jaar werd aan de kinderen gevraagd. We gaan altijd natuurlijk op schoolreisje. Waar willen jullie dit jaar naartoe? En dan zeiden veel te verwend, wordt de jongetje. We willen naar Hawaii. Nou, echt normaal gesproken. Hé, kom op, gasten. Doe even normaal. Oké, jullie willen naar Hawaii? Oké, nou, dan moeten jullie zorgen dat je naar Hawaii gaat. Dus concerten organiseren, pizza's bakken.
Geld verdienen daarvoor.
Het hele jaar hadden ze een business case op een heel groot bord. Wat moeten wij doen om naar Hawaii te gaan?
Nee.
Ja, einde van het jaar gingen ze dus 10 dagen naar Hawaii. En in Hawaii hadden ze allemaal hoogleraar aangeschreven. Over vulkanologie kregen ze les.
Wow.
Heb ik foto's dat ze in zee staan. Dat ze met die grote zeebeesten met een hoogleraar gewoon hadden ze aangeschreven. En je vond natuurlijk fantastisch dat er een schoolklas uit Japan. Daar gingen ze dus een middag met al die hoogleraren.
Briljant.
Kregen ze les. Nou, jongen, de tijd van haar leven. Ik gun dat iedereen.
Goed zeg.
Ja.
Wanneer ben je vertrokken bij Vodafone en waarom?
Ja, dat was in ja, dat was wel leuk. 80% van de expats, of 80, nou, dat was een getal, verdwijnt na een half jaar. Als iemand expat is geweest en je komt terug bij je homeland, dan is gewoon cijfers.
Dan vind je er niks meer aan.
Nee. Dus ja, precies na een half jaar. Ja, dat was niet meer interessant. En ik wilde ook, ik zei die driehoek, ik vond telecom iets te beperkt op een gegeven moment. Want dan gaat het alleen maar, want ik ben breed, weet je, ik hou van breed. Het ging alleen maar over over dat netwerk.
Over de pijpen, waar je gaan zeggen.
Over de pijp, ja, netwerkpijp. Ja. En ik kwam uit de media. Tuurlijk, de media was belangrijk, maar de functie van telecom, pijpen of content Weet je wel, AT&T koopt Warner. Weet je, dus dat wordt verschoven, zeg maar 3 jaar geleden. Dus ze proberen al vanaf 2000 in de waardeketen op te schuiven. Maar dat lukt niet, lukt wel, willen ze dat wel. Nou, en dat wordt al vanaf 2000 over gesproken. Ze doen het maar niet echt. En nu is het veel meer van een pijp. AT&T in Amerika, daarom is dat zo interessant. In 2016 koopt Warner. Dus die willen dat dan wel. En die gaan nu met
HBO. Ook mislukt trouwens.
Ook mislukt, maar de acties die ze nu nemen, even actueel. Weet je, met HBO Max gaan ze alle Warner-video's gaan ze direct bij HBO Max plaatsen. Niet meer in de bioscoop. Dus echt het opschuiven in de waardeketen. Zeg maar verticaal maken. Nou, dat vond ik interessant. Dus ik dacht, ik moet meer weten van content, businessmodel op het internet. Dus ik moet meer naar internet toe. Nou, en zo kwam ik bij Webpads om meer. Ik heb nu een hekel advertenties. Toen niet, want ik vond het een manier hoe je geld verdient op het internet.
Ja.
Dat is nog steeds zo. Maar nu denk ik van, we hebben geen ander model.
Maar Webpads, dat heb ik even gemist. Wat was dat voor een bedrijf?
Die verkocht zeg maar advertentieruimte op het internet.
Ja.
Probeerden ze mobiel, lukte natuurlijk toen niet, want het was te vroeg. Ze probeerden dat met video. Zelfs toen was video, ik praat over 98. Dat was toen nog te vroeg. Weet je, had je pre-rolls waar we. Ja. Waar we Frank Volmer van de Ster over hadden. Dus zeg maar in.
Een paar weken geleden, ja.
In die business zat ik toen. Maar dat was weer te weinig tech uiteindelijk. Er was te veel. Ja, het verkopen van advertentieruimte. Nou, en toen kwam. En Triple was toen nog heel klein. En toen was in 2010. Toen kwam ik bij Triple. Ja, toen kwam eigenlijk alles samen.
Oké, want ik wou ook nog naar. Want we hebben hier in de hal nog eens staan praten. En volgens mij ook wel in een uitzending van BNR Digitaal over Ripudo.
Ja, dat moeten we doen.
Dat was een hobbyproject ernaast, of zo, of niet?
Ik zat toen al bij. Ja, ik zat al bij Triple, weet je wel, mooie dingen maken. Maar toen zat heel erg die gekte van. Dat deed ik erbij.
Startups,
die gekte van startups. En toen, zeg maar, Lex Koetsier, die. Die ook bij Triple zit. Die was wel mooi. Even een mooi verhaal, vind ik zelf. Lex, die zei op een gegeven moment: Ik ga een jaar een sabbatical houden. Dus, nou, oké, Lex, prima. Maar na een jaar belt hij op. Zit hij met zijn gezin met 3 kinderen in Zuid-Spanje. Ik kom niet terug. Ja, maar Lex, wat ga je doen? Ja, ik ga ideeën verzinnen. Dus Lex is gewoon. Ja, hij bleef in Spanje wonen. Lex heeft 7 jaar in Spanje gewoond. En zijn taak was ideeën verzinnen.
Okay.
En Lex had.
Kan ik ook?
Ja, precies. Nou ja, maar Lex die had als idee was natuurlijk slecht. Nog steeds. Nee, Lex is een goede collega. Maar Lex had dit verzonnen. En dat is. Qua concept is dat interessant. Kijk, op internet. Is niet helemaal waar meer. Maar is er geen schaarste. Want je doet.
Ja.
Want je doet copy. Paste, geen schaarste. En hij zat te kijken van een Van Gogh of een Rembrandt. Dat is schaars. Je hebt er maar 1 van. Dan maken ze nu al die, litho's. Dat het nummer, je hebt nummer 4 van 20. Weet je, dat is flauw bij de kunstenaars. Maar er is schaarste.
Met, hoe heet die dingen? Zeefdrukken.
Ja, zeefdrukken bedoel ik, ja. En Lex had toen gelezen op TechCrunch dat de original comic van. Comic, volgens mij was het van Donald Duck uit 1936. Dat was $1 miljoen had het opgeleverd.
Ja.
Want er was maar 1, dus schaars. Dus Lex denkt, we moeten schaarste in de digitale wereld brengen. En hoe doen we dat? En dat doen we door op een bepaalde locatie, geo, bepaald tijdstip, dat kan je wel wisselen, daar plaat je 1 digitaal product. En als je dat digitaal product daar plaatst, op die geolocatie en je geeft het de eigenschappen van een analoog product, dan heb je schaarste. Dus je moet digitaal moet je naar die plek toe op aarde, op een Google Maps kaart. En dan kan je dat product pakken, de eigenschappen van een analoog product. Dat pak je op en dat doe je dan in je telefoon. Nou, top idee. Echt in 20.
Ja, behalve dan dat je dat product ook moet willen hebben. Dus waarom zouden mensen. Dan moet het iets zijn wat je wilt hebben. Wat bijvoorbeeld?
Die liefdesbrief. Je collect bepaalde items die voor jou uniek zijn. Herbert, wat je wil hebben, kom ik zo op terug.
Okay.
In 2011 een top idee.
Ik vind het een top idee. Omdat, omdat het de fysieke omgeving koppelt aan de digitale.
Ja.
En dat is doorslaand succes geworden natuurlijk met Pokémon Go.
Je hebt hem al door. Ja. Shit. Ik wilde een cliffhanger maken. Nee, maar goed, uiteindelijk...
Ik moet er onmiddellijk aan denken.
Nee, uiteindelijk is dat Pokémon Go geworden.
Je was echt je tijd vooruit.
We waren onze tijd vooruit. 2011, 4G was er nog niet. Dus het was nog, het kwam er net aan, 2012 was dat. Dus de toestellen waren gewoon minder goed. En je had niet echt de gameplay. Ja. Dus wat wij deden uiteindelijk, maar dan ga je in campagnes zitten. En campagnes is gewoon geen goede business case. Je moet iedere dag moeten mensen een reden hebben om terug te gaan. Dus wij deden, je legt 4 puzzelstukjes. Dat deden we letterlijk, hè? Puzzelstukjes van een telefoon in een stad in Nederland. En om zaterdag 12 uur kan je hunten naar die puzzelstukjes. En de persoon die als eerste door die hele stad reist met zijn fiets en die 4 puzzelstukjes heeft, die heeft een telefoon gewonnen. En dan kon je bij de Bell Company kon je die telefoon ophalen van Samsung.
Ja.
Wordt de KLM-actie.
En dat werkte niet, ik kan me voorstellen.
Dat werkte als een trein.
Oh, juist.
Maar ja, dat heb je 1 keer gedaan. Dan doe je dat met een actie met Samsung.
En jullie vergaten er een game van te maken, wat dus met Pokémon Go wel is gelukt.
Daar zat geen... Ja. Zat geen want uiteindelijk...
marketing stunts.
Het zijn marketing stunts. Dan moet je het weer opladen van een marketing stunt. En wat natuurlijk Pokémon, dat is dat Ingress-spelletje van Google, wat natuurlijk al jarenlang liep. En toen kwam Pokémon. Je zet er een brand op. Je hebt de gameplay van Ingress. En dan het bereik van, van Pokémon. Ja, dan ben je in 1 keer klaar. En er zat dus Ingress-gameplay in die geoptimaliseerd is de afgelopen jaren. Dus ja, dat was gewoon veel te vroeg.
Ja.
En dan zeg je natuurlijk, waarom kan je niet? Want er ging meer dan 1 miljoen in, hè, met elkaar. Ja, ik heel weinig, want ik heb natuurlijk geen geld. Maar weet je, uiteindelijk met investeerders meer dan 1 miljoen is allemaal gewoon weg.
Ja.
En dan zeg je natuurlijk...
Dat heb je met startups, sommige veroveren de wereld en andere.
Ja, en je kan niet zeggen van, joh, doe dan rustig aan dat 4G komt. Verzin dan rustig in gameplay. Maar zo je moet blazen en dan oppompen en alles verknallen. Dus,
heb je daar ruzie over gehad met de investeerders?
Dat vind ik wel opvallend. Dat het dan heel moeilijk is. De grote investeerders, die gewoon echt veel verloren hebben. Die hebben ook natuurlijk veel geld, want dan kun je ook veel verliezen. Die vinden dat prima.
Die weten wel hoe het spel gespeeld is.
Maar zeg maar, de kleinere mensen waarbij het meer pijn doet... Toch dat je dan heel moeilijk...
10.000 hebben gefourneerd of zo.
Is het toch moeilijke relaties goed te houden. En dat is wel... je ziet dan toch belangen door elkaar heen gaan. Dus ik vind ik vervelend, want ik... Ja, ik hou wel van dat je... Mijn doelstelling is... Je komt elkaar allemaal tegen en je moet goed met elkaar zijn. Hier heb je wat, hier laat je wat. Soms verlies ik wat, joh, dat mag je hebben. Maar soms moet je mij ook wat laten winnen. Als je zo in het leven staat, vind ik prettiger dan... ik hou niet zo erg van die zero-sum game. Wat natuurlijk de techwereld heel erg is. Ik hou veel meer van de positive sum als je dat kan bereiken met elkaar.
Vond je het zelf een grote tegenvaller dat het mislukte?
Nou ja, omdat het voor mij maar een bijding was.
Ja.
Ik vind meer jammer mijn teleurstelling in mijn leven is wel. Weet je, ik vind wel dat ik gefaald heb dat ik niet zoveel impact heb als Mark Zuckerberg. Ja, nee. Nu,
stond bij mijn vragen. Wat was je visioen toen je Repudo begon? World domination?
Nou, ik heb niet dat ik dagelijks frustratie. Maar kijk, mijn doelstelling is wel dat je...
Denkt natuurlijk, als je vindt het idee geweldig. En je denkt, als het toch eens een groot succes zou worden.
En, maar mij gaat het meer... Niet dus met geld. Of ik allemaal, natuurlijk, dat moet je hebben, klaar. Maar mij gaat het er meer om... Kijk, je leeft 85 jaar en het is leuk... om zoveel mogelijk bij te dragen aan je omgeving.
Ja.
Kijk, en de ene draagt meer bij dan de ander. Dat is niet erg, iedereen draagt bij wat hij kan. Nou, en in vergelijking met Mark Zuckerberg... draag ik natuurlijk echt gewoon niks bij. En in vergelijking met heel veel mensen die hier nu op straat lopen... en dan is het natuurlijk heel stil nu, maar rijden... draag ik weer meer bij.
Ja.
Maar je probeert wel te optimaliseren wat je bijdraagt. En dat... vind ik wel, dus dat is ook een beetje best wel een motortje voor mij om iedere dag te proberen om meer nog bij te dragen, om nog meer te doen. En ik weet nu al, zoals Mark Zuckerberg of als, nou ja, noem ze allemaal maar op, het is gewoon totaal gefaald en mislukt.
Ja, maar
niet nuanceren. Het is een heerlijk gevoel om dat te beseffen.
Ik wou net zeggen, ik zit hier niet om jou uit de put te praten.
Niet nuanceren.
Het is natuurlijk wel zo. Mijn mening in elk geval, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. De factor geluk bij succes wordt onderschat.
Tuurlijk. Tuurlijk.
Je moet gewoon, want ik heb ook een keer met jou te praten en over Ripudo. Maar ik heb ook zitten praten met Michael Robertson. Ooit eens een keertje. Dat is de uitvinder van MP3. Niet de uitvinder, maar de oprichter van MP3.com. Was een geweldig succes. Ja. Is er voor honderden miljoenen op een gegeven moment verkocht. Maar ik heb met hem ook gepraat over de bedrijven die hij daarvoor heeft opgericht.
Ja.
En daar zat bijvoorbeeld een zoekmachine bij.
Ja.
Hij was met de zoekmachine veel eerder dan Google.
Ja.
Maar de tijd was niet rijp.
Ja. Timing dat is zo gewoon dat. Ja.
En je kunt niet zeggen, dan ga ik eens even goed timen. Dan wordt het wel een succes. Nee, dat heb je niet in de hand.
Nee, dat heb
dan
ik niet.
Moet je gewoon mazzel bij hebben.
Nou ja, kijk, ik.
En met mp3.com had hij dat wel.
Ja.
Precies toevallig goed.
Ja, en de juiste mensen op het juiste moment tegenkomen. Dus heel veel geluk. Maar je kan wel, weet je wel, je kans vergroten dat je meer impact hebt. Weet je, door gewoon de dingen te doen waarvoor je bedoeld bent. Dus die heb ik wel. En wat ik ook wel een goede vind van mijn buurman Ben, dat is Ben Tichelaar, heel toevallig. Ben.
Ja.
En die zegt altijd, als je hele leven doet wat je fantastisch vindt en gaaf vindt en mooi vindt, ook nog wat geld ermee verdient, joh, dan heb je toch een topleven. En soms heb je geluk, dan knalt het eruit. Ja, en heel veel mensen hebben dat geluk niet. Maar dat is niet erg, want dan heb je toch het prima. Nou, ik behoor bij de eerste categorie.
Ja.
Dat is ook goed.
Ja.
Maar soms heb je natuurlijk wel van, het is ook leuk om dat te fantaseren.
Maar weet je, Ben, wat volgens mij ook factor geluk vind ik dus iets waar mensen meer bij stil moeten staan.
Ja.
En ook om een Mark Zuckerberg te worden, of een Bill Gates of iets dergelijks, moet je dus echt een klootzak zijn.
Ja, dat is irritant.
En dat is echt waar, hoor.
Dat is echt waar.
Want als je dat niet bent, dan word je de loef afgestoken door een andere klootzak.
Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Ik sprak een keer met een jongen die had, ongeveer 10 miljoen. En die had ook contact met miljardairs.
Ja.
Hij zegt totaal andere categorie. Ja. Hij zegt, Ben,
allemaal klootzak.
Hij zegt totaal andere categorie. Helemaal wous, allemaal wous. Het is toch wel fijn om te horen.
Ja. Dus Ben, dat jij hier nu zit, is gewoon omdat je een aardige jongen bent.
Ja, heerlijk.
Ja, dus zo heb ik je toch nog uit de put gepraat. Dat is fijn. Ja. Even kijken hoor, we moeten een beetje door. Hoe kwam je eigenlijk bij BNR terecht? Ook gewoon omdat je beroemd was?
Oh, dat was leuk, jongen.
Ook nog een leuk verhaal, ja?
Ja, nee, dat was wel leuk. Ik werkte natuurlijk voor Vodafone in Maastricht. En dan moet ik onwijs lang rijden met auto vanuit Soest.
Ja. Ja.
En ik ontdekte BNR.
Luisteren.
Ja, ja. Dus ik was fan.
Dat is redelijk.
Ja. Niet normaal. Toen Paul van Liemt, echt puur toeval, die had het sportpanel op maandagochtend.
Ah.
En toen belden ze mij voor het sportpanel. En ik was zo vereerd. 2009.
BNR, ja.
Ja, want ik was echt zo de doelgroep. Echt niet normaal. En dat ben ik nog steeds.
Ja.
En van het een komt het ander.
Dat begrijp ik wel. Ja. Ik weet hoe dat gaat. Ja. Ja. Oké, dan is dat ook opgehelderd. We moeten langzamerhand een paar dingen gaan schrappen. Ja, wat je bent.
Ik kan ook kort zijn.
Chief Commercial Officer bij Triple. Wat doe je daar eigenlijk? Wat doet een Chief Commercial Officer in godsnaam?
Ik ben verantwoordelijk voor de commercie, voor de omzet.
En wat maakt Triple?
Wij maken, om het heel makkelijk, apps. Wij maken de Vodafone app, de Ziggo Sport Totaal app.
Ik vind het trouwens, wil ik even zeggen, over dit soort dingen hebben we het nooit.
Nee.
Ook niet in de technoloog, omdat jij dat soort dingen gescheiden houdt.
Ja.
Dat vind ik heel erg goed, dat waardeer ik geweldig.
Want ik wil namelijk kunnen roepen wat ik wil.
Ja, maar ik wil het nu ook wel gewoon weten. En het is leuk als de luisteraars het weten.
Oké, dus wij maken apps, maar wij beheren dan een B2B-platform voor Heineken. Heineken is onze grootste klant. Wij maken voor Linda.nl maken wij. Dus wij maken websites, apps. Dus zeg maar een digital agency.
Ja.
En daar zijn er heel veel van in Nederland. En wij zijn de meest, vind ik dan, de innovatieve. Het logisch dat je dat vindt. Maar het is niet standaard. Dat vind ik leuk. Bij ons is er ruimte voor een Ripudo, voor een Lex Koetsier die ideeën verzint. Voor ons is er ruimte voor e-sports. Weet je, e-sports levert nog helemaal geen geld op. Maar bij ons staat er een sim. En we doen e-sportsclub.nl is van ons. Dus bij ons is er heel veel ruimte voor gekte. En dat vind ik mooi wat we met elkaar doen, dat je niet in die vaste lijnen zit te denken.
Ja.
Natuurlijk, en voor Vodafone en voor Heineken, onze twee grootste klanten. En voor Citizen M, onze derde klant, moet je ook, weet je, we maken de app voor Citizen M. Moet je wel de standaard procedures volgen. Vind ik ook prettig, want daardoor leer ik heel erg met mijn voeten in de klei wat er speelt bij bedrijven.
Ja.
Dat vind ik, weet je, wel een keer een uitzending over agile werken. Daar heb ik iedere dag mee te maken. Weet je wel?
Ik nooit.
Nee, maar dat is wel prettig dat ik denk van, oh ja.
Heerlijk.
En dan zit er weer een developer bij ons, weet je, die bepaalde dingen maakt. Waar ik denk van, hey, hoe doe je dat dan? Wij hebben natuurlijk gewoon kunstmatige intelligentie, een gepromoveerde gast. Dus daar kan ik dingen aan vragen. Ja. Dus dat zijn wel, qua achtergrond is dat prettig.
Ja, wilde ik net gaan vragen, wat voor technologie is voor jullie het belangrijkst? Valt dat te zeggen?
Nou,
wat is nou essentieel?
Ja, kijk, waar je gewoon het geld mee verdient, chief commercial officer, is zeg maar het hosten van een bepaalde service die je maakt. Weet je, het maintainen, het onderhouden.
Ja.
Want dat
is echt heel laag bij de grond, eigenlijk.
Dat is heel laag bij de grond. Want dat is recurring business. Weet je? Dus dat, weet je, dus dat is prettig. Maar meer naar wat gewoon eigenlijk uurtje, wat voor uurtje factuurtje is. Want je hebt scrum teams die dat maken. Ja, dat is gewoon iOS, Android. Dat is gewoon het maken van die app en het onderhouden van die app.
Ja.
En bijvoorbeeld, ik wil het even noemen, want dat moet iedereen zich beseffen. We noemen heel erg data-driven. The world is become data-driven. Maar 9 van de 10 product owners die dus verantwoordelijk zijn voor een bepaalde app in Nederland, hun beslissingen baseren ze nog heel erg op onderbuik. Dus dat vind ik vervelend, daarom zeg ik het. Want ik wil dat we inderdaad meer data-driven worden.
Data is beter dan onderbuik.
Nee, niet alleen, maar je moet er wel. Weet je, data helpt je. Kunstmatige intelligentie helpt je. Dat augment de mens. Maar daar moet nog, vind ik, daar is een onwijze slag in te maken. Dus wat wij allemaal lezen en bespreken. En ik vind, wat ik leuk vind van de technologen, wij zijn best wel down to earth, gewoon hoe het is.
Ja.
Maar dan nog hoe de werkelijkheid is vaak nog platter 5 jaar terug, 6 jaar terug dan wij wensen. De heel veel nieuwsbericht dat ik lees, best wel veel, is best wel vooruitlopend. Bedrijven praten dan wel van, we doen alles is data-driven en we hebben een automatische, weet je, optimaliseren we alles. We hebben dev op straten die helemaal automatisch. Ja, dag. Uiteindelijk is het, dat hebben ze over 2-3 jaar. En we moeten er hard aan werken, vind ik, optimaliseren dat we dat al eerder krijgen.
Ja. Welke technologie is voor jou persoonlijk het belangrijkst?
Gewoon in wat ik doe?
Ja.
Ja,
in je dagelijks leven?
Nou ja, ik ben helemaal gek van mijn mobiel.
Ja.
Ik heb ook een schermtijd van meer dan 9 uur per dag.
Wow.
Dat is echt veel. Dus ik zit me, is best veel. Maar ik doe ook, ik werk, weet je, als ik een Excel krijg en dan doe ik eerst.
Trouwens ook, voor mij is het dan meer mijn laptop. Maar dus ik,
ja, maar
die
dat
9
is dus
uur
niet
haal ik
mijn,
ook wel volgens mij.
Ja, maar als ik een Excel krijg, dan vaak open ik het nogal op mijn mobiel. Dan kom ik er niet uit en dan ga ik natuurlijk naar mijn laptop. Dus het is echt mijn primaire device. Het is echt mijn verslavingsdevice. Ik heb heel erg van 1 app eraf, 1 app erop. Ik test ongeveer 3 appjes per week. Om toch te kijken wat er gebeurt, wat doen ze. Weinig verrassingen natuurlijk. Weet je, het is best wel dat je op een gegeven moment weet je het wel.
Ja.
Dat heb jij me geleerd. De laatste jaren echt moeite met de data. Want nu moet Apple bijvoorbeeld de privacy statement in de App Store doen. En ik keek toevallig naar LinkedIn. Bij de nieuwe update krijgt LinkedIn, krijg je van wat ze dus allemaal dan pakken. Toen dacht ik van, ik heb al mijn instellingen toch goed zitten. En dat ik gelijk toch alweer, en dacht van, jeetje, ja, het is logisch, weet het. Maar toch heb je weer van, wow. Kan je dat voorstellen?
Ja, dat heb ik ook geregeld. En dan installeer ik vaak zo'n app, maar niet.
Ja, maar LinkedIn, weet je.
Ja, nee, zeker.
Dus,
nou ja, weet je, ik heb dus op mijn mobiel heb ik de meeste sociale media gewoon niet.
Ja, dat weet ik, ja. Jij doet alles met web.
En dan doe ik ze op mijn laptop via het web. En dan heb ik dat meer zelf in de hand. Kan ik allerlei blokkers erop zetten en zo.
Ja.
Dat gaat wel goed.
Nee, dus ik ben een hele platte. Dus qua device is het gewoon hierop.
Ja.
Dus dat is het niet.
Ja, en dan luister je ook nog helemaal wezenloos aan podcasts.
Ja, dat komt omdat ik 2 uur commute tijd heb per dag. Ja, nu, dus nu 2 uur zo'n
dat beperk je tot de auto.
Ja. Nee, want ik dwing mezelf in het bos niet een podcast op te zetten. Mm. Ik wandel een uur per dag.
Vind ik heel goed, ja.
Maar dat lukt me niet. Okay. Dus dan zit je al op 3.
Wat lukt je niet om dat uur per dag te wandelen? Of om de podcast het
wandelen
weg te
wel,
houden?
Maar de podcast weg te houden. Slecht, hè? En op een gegeven moment, dat is zeg maar waar ik heel erg mee...
Dat is ook dat doorgaan en ja, overachieven waar je mee begon.
Ja, maar nu wordt die, vind ik... Wat ik boeiend vind is dit. Kijk, als je traint en je tilt gewoon een gewicht op. Even heel stil, of jij gaat gewoon fietsen iedere dag een uurtje. Ja. Jongens, je wordt er niet beter van. Heeft echt geen zin. Doe het maar niet. Als je gewoon een uurtje gaat fietsen of een uurtje gaat wandelen. Daar word je fysiek niet sterker van.
Nee, maar je hoeft ook niet sterker te worden.
Nee, maar je wordt er niet beter van. Maar dus nee, dan kom je op een plateau. Zeg maar, je wordt zeg maar 10% beter klaar. Of 10% ja, zeg maar meer dan je normaal zou kunnen. Zo
ja,
moet ik het zeggen.
Ja, dat wel, ja.
Dus om dan op 20% te komen, op 11% als je iets meer wil. Maar je hoeft niet eens 100, hè, niet eens topsport. Maar op 20% te komen, dan moet je even een versnellingje doen. Dan moet je gaan periodiseren. Dan moet je even, weet je, moet je wat een trainingsschemaatje volgen. Toch? Logisch.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Dat is de wet van de verminderde meeropbrengst. Steeds inderdaad, meer investeren voor steeds kleinere.
Anders blijf je op 10% zitten en je wilde naar 11, niet eens 100. Dat heb ik nu natuurlijk met mijn bezetenheid van alles wat tech is. Als jij 3 uur podcast niet iedere dag 3 uur, maar lang. Weet je dan, of al die blogs lezen. Weet je, dat wordt natuurlijk gewoon, ja, je bent aan het wandelen. Dus hoe stimuleer ik mijn hersens om nog iets op te nemen? Dan moet je een video kijken, dan moet je iets opschrijven. Weet je, dus hoe optimaliseer ik dat? En ik vind dus dat ik te weinig hulpmiddelen krijg van de tech scene om dat te optimaliseren, dat ik het tot me kan nemen. Zeg jij, jouw hersenen zijn niet slimmer genoeg. Tuurlijk, haha. Maar
ik zeg eigenlijk, relax man. Het is op een gegeven moment wel genoeg geweest.
Nee, ja, maar goed, dat is misschien ook... Weet je, ik vind het leuk om van 10 naar 11% te gaan. Ik hoef niet eens naar 12, hè. Ik hoef echt niet naar 12, want ik weet dat ik beperkt ben. Maar wel dat je, als je het toch doet, doe het dan goed. En weet je, ik was heel mooi. Ik deed een cursus data science, weet ik voor wat, bij een zo'n site. En toen was ik bijna aan het... hoe heet die nou? Nou ja, zo'n hele bekende. En toen was ik bijna aan het binge-watchen van die video's. Die vond ik zo goed. Toen was ik bijna aan het binge-watchen. Maar toen werd het iets te ingewikkeld voor me. Iets te wiskundig voor me. Dus toen had eigenlijk dat algoritme van die site dat moeten zien in mijn vertraging en weer even terug moeten gaan. Dus toen haakte ik af, want het was te moeilijk. Het ging te ver, ik moest er meer tijd. Nou, daar ben ik dan mee bezig.
Ja.
Je kan mijn hobby's hebben.
Sta je wel eens uit? Als je gewoon op je kont zit en voor je uitkijkt?
Nee, te weinig. Oh, ik moest gisteren iets een enquête invullen. Moest, hè?
Moest weer.
Ja. En toen was, wat zijn je voornemens voor 2021? Toen zei ik dromen.
Maar het willen ze natuurlijk een business. Weet je, willen ze natuurlijk wat neem je voor nou? Ik ga meer.
Omzet groeien.
Excelsies bijhouden.
Klantvriendelijkheid.
Ik ga dromen. Dus zei ik ga dromen. Dus dat neem ik me altijd voor. En dan ga je natuurlijk weer tijd inplannen.
Weet je wat helpt? Ik heb niet lachen. Ik heb sinds gisteren een Sonos. Had ik nog steeds niet.
Wat?
Een Sonos.
Sonos?
Iedereen lachte.
Muziek.
Ja, binnen was 5 jaar geleden populair, weet ik. Maar goed. Mijn dochter kreeg van haar vriend de Sonos. En toen dacht ik, hey, is toch wel handig zo'n apparaat. Dus laat ik een Sonos gekocht. En dat helpt, hè? Want dan zet je toch in huis, weet je wel? Zet je toch even muziek op. En ik hou van
klassieke muziek. Oh, geen podcast deze keer.
Nee, precies. Nee, want je familie is erbij. Dus je moet dan een beetje... Dus dan zet je mooie muziek op. En dat relaxt toch meer.
Oké, nou mooi. Ja. Heb je wel eens een technologie gemist? Of veel te laat ontdekt?
Oh, dat vind ik altijd een mooie vraag. Heb ik het gemist? Het is natuurlijk mooi wat je echt niet voorzien had.
Ja.
En wat me oppopt nu... Ik wil 2 dingen noemen. Is dat imaging? Is toch gek, hè? Want ik had er nooit meer aan gedacht. Ik vind het leuk als ik dingen vertel waar ik niet meer aan wat nieuw is voor me. Maar dat imaging wat ik vertelde in Japan... dat was dus goed voorzien dat dat kwam. Facebook was er al, maar dat heb ik dus gemist in die
imaging in de zin van het uitwisselen van ja, foto's. Plaatjes.
Ja. Ja, ja. En we hadden natuurlijk wel een camera op de mobiel. En je merkte toen al in Japan veel meer foto's sturen. Inderdaad. Maar dat heb ik dus gemist. Dat is hetzelfde. Ik was toen, heb ik nog een artikel geschreven voor een boek voor de HBO over technologieën die komen en waar het naartoe gaat. En toen ik miste bijvoorbeeld helemaal WhatsApp. Vind ik echt slecht. Want ja, ik zat midden in de telecom. Is toch, want toen dacht ik, ja, dat gaat, waarom WhatsApp? Nee, het is gratis sms. Ja. Daarom wordt het populair. Waarom ben ik dat allemaal... dat heb ik dus allemaal gemist. Ik heb heel veel gemist. WhatsApp, gratis sms, imaging. Allemaal heel veel heb ik gemist trouwens. Leuk is wat je nu gaat missen. Dat je weet nu wat zeker groot gaat worden. En toch vind je het eigenlijk niet zo interessant. Dat je denkt van moi. En dat heb ik nu heel erg. En daar is Triple wel mee bezig. Maar het is mijn persoonlijke interesse minder. Dus ik laat dat aan collega's over. Is nu heel erg gamen.
Aha.
Ik geloof dat qua entertainment. Qua tijdsverdrijf. Dat we meer in virtuele werelden. Weet je, in simulaties leven, dat al is natuurlijk de vraag. Maar weet je, in die hoek,
ja,
daar zal ongetwijfeld dat woord... Nou, dat kan niet dat een wave is. Kijk, en je hebt de wave van kunstmatige intelligentie, weet ik allemaal. Maar daar werk je mee. Maar echt iets nieuws van dat je in een simulatie gaat leven. Zoals het boek Ready Player One. Mensen in een simulatie gaan leven, dat... Ik denk dat ik die ga missen.
Oké.
Okay. Ook minder. Mijn natuurlijke interesse zit er ook
dat
minder. Ik had
verwacht. Ja, dat ga ik missen.
Ja, lekker is dat.
Ik zit in een rijtje slotvragen. Wat is volgens jou het belangrijkste?
Het kort
want technologie lost van alles op. Daar hoeven we het niet over te hebben, vind ik. Wat is het belangrijkste probleem dat wordt veroorzaakt door technologie?
Dat wij dat de biologie van de mens niet snel genoeg mee ontwikkelt. Dus wij kunnen technologie niet meer aan. Dus we zitten nu op een punt dat technologie verder is dan wij kunnen bevatten.
Ja.
Dus, en dat zie je dus op alle gebieden. Misinformatie, privacy, nou, noem allemaal maar op. Dus die issues kennen we. En dat komt natuurlijk dat technologie sneller gaat dan wij. En dat is een mismatch waardoor het nu heel veel dingen mislopen. Regelgevingen, daar proberen ze iets aan te doen. Maar dat gaat de komende tientallen jaren... gaat nog meer uit elkaar lopen.
Ja.
En nog meer in tweedeling. En dat wordt een ramp. maar dat is link.
Ja. Gaan we een andere keer misschien verder op in.
Vind ik super boeiend trouwens.
Ja, 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 ja. Van welke technologie verwacht je het meest voor de toekomst?
Maar dat zit nu al over... Ik vind kunstmatige intelligentie... dat overal in zit. Wel in S-computing, in je auto. Dus ik verwacht heel erg van dat een laag is over alle software... en dat alles kunstmatige intelligentie is, wat we ook in de podcast hebben gehad... dat software slimmer wordt. Dat vind ik, is logisch, maar daar verwacht ik ook heel veel van. En ik vind die ontwikkelingen daarin ook interessant.
Ja. Ja, wel ook mooi om nog een andere keer op voort te borduren.
We hebben gelijk onderwerpen voor de toekomst.
Ja, 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 precies. We maken meteen een lijstje straks. En welke technologie zou je willen dat er was die er niet is?
Wat
heb je nodig?
Nodig verslaafd heel plat aan leren. Dat noem ik vaker, maar die blijf ik noemen. Ik wil zo verslaafd als ik aan mijn mobiel ben, wil ik ook aan leren zijn. Dus die heb ik zelf nodig. Wat even groter denken. Lijkt me gewoon fantastisch om teleporteren. Weet je, dat soort. Ja, dat vind ik. Dat lijkt me zo grappig.
Weet je, dat daar. Daar ligt een filosofisch probleem.
Ja.
Waar ik echt een keer met iemand ruzie over heb gekregen. Dat wil ik jou dan even vertellen. Dat
is leuk.
Grappig dat jij dat nou bij mij teweeg brengt. Dat teleporteren. Je wordt dus op de ene plek afgebroken en op de andere plek weer in elkaar gezet. Ja. Oké, dus voor de buitenwereld, er staan mensen omheen waar jij vertrekt. Hey, Ben verdwijnt hier. En voor de buitenwereld, op de plek waar jij verschijnt, er staan mensen toevallig. Die kijken daar, anders iemand ziet dat gebeuren. Hey, daar heb je Ben. En dat loopt rond als Ben, dat gedraagt zich als Ben, dat praat als Ben. Dat is Ben. Maar hoe is het die procedure voor jou? voor hetzelfde geld ervaar jij op de plek waar je verdwijnt gewoon dat je de pijp uitgaat.
Nee, je slaapt toch gewoon.
En wordt ergens anders wordt een nieuwe band in elkaar gezet. Je denkt, hey, oké, ja, hier ben ik.
Nee, slapen, wakker worden.
Ik ben daar dus niet uit.
Ja.
En ik vind dat echt een. Ik weet niet of ik in zo'n apparaat zou durven stappen.
Ja.
Omdat ik niet weet of ik wel ervaar zelf dat ik op die nieuwe plek tevoorschijn kom. Ja. Maar goed. Dat is
nee, maar ja, nee, ja, gaaf. Maar ook dat je. Ja, ik zie dus echt naar uit dat je. Ja, dat kunstmatige intelligentie zo slim wordt. Dat die robots slimmer worden. Dat je met ze werkt. En dat
je er echt mee kunt communiceren en samenwerken en praten. En
bijvoorbeeld, ik las van de week de film Her. Weet je, heb je nu. Oh, ja. Die heeft natuurlijk 2013. Maar in Japan schijnen dus nu echt. China. In China een artikel dat dus een kunstmatige bot. Gewoon 530 mannen ook iemand van zelfmoord heeft voorkomen omdat ze chat in voice. Maar ik denk aan je, ik ben toch altijd bij je. Dus dat is heur. Dat natuurlijk allemaal slecht, want we hebben het vaak. Uiteindelijk is het. Nou, het is weer mooi voorbeeld.
Het wordt een excuus om eenzaamheid te accepteren.
Eenzaamheid. En we zien dus ook weer een voorbeeld van het persbericht. Is natuurlijk weer beter dan uiteindelijk het is. Weten we. Maar ik vind die fantasieën vind ik wel mooi hoor.
Ja. Oké, blijf fantaseren,
ja,
Ben.
Ja, doe ik.
Dankjewel.
Is het nu om?
Ja, het is om. We hebben een uur en vijf minuten achter de rug.
Nou, oké. Volgend jaar weer, hè? Met kerst en oud en nieuw. Ja,
goed plan. Goed plan.
En hele veilige.
Eerst even naar de kijkcijfers en luistercijfers.
Oh ja, nee, we mogen ons niet laten door beïnvloeden. En heel voorzichtig straks met om 12 uur met vuurwerk. Oh, dat mag niet meer.
Mag helemaal niet. Nee. Mag helemaal niet.
Een fijne uiteinde.
Tot volgend jaar, Ben.
Tot volgend jaar.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.